Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Vrijdag 14 oktober 2022 en live vanuit de Zoete Zoen op de Kouwberg is dit de Rode Lantaarn.
Winnen is winnen, ongeacht de manier waarop, zou je zeggen. Voor sommigen is een keer aanhaken in de massasprint al winnen. Een keer in beeld rijden, tegen beter weten in. Maar voor de man met 80 overwinningen is 80 keer winnen niet 80 keer winnen. Het moet met machtsvertoon, na keihard zwoegen, proberen los te komen, niet loskomen en dan toch... met een lange solo, op juist een onverwachte dag of in een sprint à deux met een gelijke. Winnen is ook een toeretappe uitrijden met een gebroken knie... pijn lijden, heviger dan ooit, 10 seconden vreugde door je lijf voelen als over de radio klinkt dat je ploegmaat heeft gewonnen en dan weer verder, jankend op de fiets. Letterlijk, jankend. Stel je eens een schouw voor. Keurig ingelijst hangt daar een regenboogtrui aan. Pontificaal en precies in het midden. Daaronder toch zeker 2 verdiepingen aan plank. Op de onderste staan verschillende variaties van trofeeën geïnspireerd op de cassette of een ander fietsonderdeel. En hé, daarin is 4 keer hetzelfde op een fietsgekromd mannetje van metaal. De bovenste plank is in het midden doorgezakt. 4 kilo aan brons van De Ronde, een kassei van Roubaix, de grote glimmende beker van Luik-Bastenaken-Luik, 2 wielen van Lombardije. Daarnaast nog net wat ruimte, toch maar vrijgehouden. Of dat een gapend gat is... Je moet wel heel erg omdenken om in deze man van 80 overwinningen een halve Nederlander te zien. Hoewel, we zitten toch niet voor niets op de Kouwberg. En u, als luisteraar weet, opportunistisch zijn we. We rekken onze definities maar al te graag op als zich een mogelijkheid als deze aandoet. We gaan terugblikken op de 20-jarige wielercarrière van een van de grootste renners van België ooit. Philippe Gilbert.
Nog 500 meter, ze pakken hem niet meer terug. Dit kunnen ze niet meer afpakken. Nog een goede 400 meter... Ja, toch nog eens even doorzetten, nog eens even doortrekken, maar daar al juichen. Gilbert wordt wereldkampioen. Gilbert, ja, wel wat kritiek gekregen in de loop van het seizoen, maar dit is zijn antwoord. Hier is Philippe Gilbert, hier is de opvolger van Bonen. In de achtergrond doet de Boissonhagen nog een gooi naar zilver, maar Gilbert wordt wereldkampioen. Philippe Gilbert, opvolger van Bonen van Museeuw. Gilbert, zoals verwacht. Wereldkampioen, maar wel als topfavoriet. En dat moet je nog altijd maar waarmaken. Chapeau, Philippe.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sit right next to you.
Welkom.
Dank u. Zeer mooie introductie, ja.
Schitterend, Maaike. Mooie, mooie introductie.
Dank u.
De eerste keer dat jij hem schrijft,
volgens mij. De eerste keer?
Nou,
ik heb er wakker van gelegen.
Eerste keer, goede keer.
Ja, dank je.
Ik heb er ook wakker van gelegen, maar dat is omdat we Gilbert te spreken krijgen.
Ja.
Philippe Gilbert, hartelijk welkom. En wat een eer.
Ja, dank je.
Om hier in deze kroeg, denk ik, zitten we.
Het is een toren, precies.
Ja, een torentje.
Met alle truien. Hele mooie.
Met een goede kroegsfeer.
Ja.
Je ruikt een beetje het oude bier. Ik vind het wel een lekker sfeertje. Er hangen heel veel shirtjes. Hangt er ook eentje van jou?
Dat weet ik niet. Ik ben aan het kijken. Ik zie van de ploegen waar ik heb meegereden. Maar ik weet niet of die zijn van mij of van een ploegmaat. Misschien moet ik korter kijken als mijn aantekening zit erop of niet.
Ja, het zou toch wel logisch zijn. Dat BMC-shirt, dat kan toch bijna niet anders. Ik bedoel, we zitten op jouw Kouwberg, toch?
Ja. Het is een speciale plaats voor mij. Ik ben hier graag en Ja, ik kwam ook regelmatig op training vroeger hier, in de buurt van Valkenburg. En dan ben hier op het terras van een café ook heel veel gestopt met vrienden op training. Dus dat is...
Appeltaartje?
Ja, zeker.
Goeie appeltaart hier?
Ja. En dan weer vertrekken voor een extra 2-3 uurtjes. Dus ja, altijd... Ik vind het een beetje een familiale plaats hier.
Ja? Mm. En denk je dan ook altijd, als je hier komt, gelijk aan WK 4 keer gewonnen? Of slijt dat op een gegeven moment?
Nee, ik ben straks de callback omhoog gereden met de auto. En,
pittig, hè?
Ja, maar ik zei, hoe stijl is dat? Want als we zijn in koers, ja, je beseft dan, je bent zo in je koers, in je spanning. Maar als je komt met die auto, is alles breder ook, want daar staan geen rekkers.
Ja.
En je ziet alles groter en steiler. Dus dat is wel een heel moeilijke klim, ja.
Oh, dat is grappig. Dus als je beeld wordt iets krapper, omdat er hekken en mensen staan.
Ja,
en nu pas overzie je dat het...
Ja, wij zien eigenlijk zo een hele kleine deel van de weg als we zijn in koers. En we zijn ook gefocust op klein afstand. We kijken zo maximum 50 meter voor ons. En je ziet dat niet zo groot als je rijdt omhoog met je auto.
Ja.
Je vond het met de auto zwaarder dan met de fiets eigenlijk?
Ik heb heel rustig gereden om nog een keer te genieten. Ja. En goed te kijken, ja.
En we zijn hier op deze plek voor jouw afscheidswedstrijd, criterium.
Ja.
De burgemeester komt langs.
Ja.
Wist je gelijk, dit moet de plek zijn?
Ja, we hebben eerst het idee gehad om... een speciaal evenement te creëren, omdat ja, ik wou niet stoppen zo op een officiële koers en dan, that's it, goodbye, ik ga naar huis en dat is gedaan. Ik wou nog eens een echt evenement organiseren met meer proximiteit, zeg je dat, ja, waar je kunt korter bij de mensen zijn.
Voor vrienden.
Ja, vrienden, familie en zo. Ja. En waar ik kon ook meer relaxed zijn, want in koers, ja, ik ben ook... een koers blijft een koers en je bent niet zo relaxed.
Je laatste
relaxed.
Koers was Parijs Tours?
Parijs Tours, ja.
Voelde dat nog steeds zo?
2 keer gewonnen.
Ja. Hmm. Ja,
ook, was het nog kiezen, toch, tussen Lombardije en Parijs Tours? Of?
Ja, het was redelijk duidelijk dat ik ging naar Parijs Tour gaan. Ja. Want, omdat ik heb de koers vroeger in mijn carrière gewonnen. En dat was de eerste grote overwinning toen.
Ja.
Dat was nog 260 kilometer toen, Parijs Tours. En dat was
echt nog een grote wedstrijd.
Ja, dat was echt. Nu is echt veel minder geworden.
Zonde is dat, hè?
Ik vind dat spijtig. Maar ja. Vroeger was echt topkoers. En dat was ook net voor het WK. Dat was de laatste voorbereiding voor iedereen. Alle WK-peloton kwam daar om nog de afstand te rijden. Dus dat was altijd een hele grote niveau aan de start van de koers, ja.
Ja, het is ook deel van de wereldbeker. Dat is nu... Ja, het is toch pro-tour. Dat merk je toch, hè?
Ja.
Echt zonde.
Ja. Wereldbeker was mooi. Ik heb nooit dat kunnen... hebben in mijn carrière. Dat was net gedaan als ik kon voor de prijs te rijden. Dus ja, dat was spijtig, want ik vond ook de trui die ging mee en dat was iets nog meer speciaal voor de eendagsrenner.
Ja, mooi. We beginnen altijd. Ik weet niet of je ooit een special van ons hebt geluisterd. Ik denk het niet, want het is in het Nederlands over het algemeen.
Eentje.
Met wie?
Dat weet ik niet meer. Ik had zo die link gekregen van Thijs, van Pia van de ploeg.
Ah, leuk. Nee, ja, we doen altijd het rubriekje persoonlijk. Dat komt uit een voetbalblad. Nou ja, goed.
Ja,
dat is een beetje gek, maar dat zijn eigenlijk 10 dingetjes, van 1 tot 10, met 1 woord. En dan, dus als jij nou gewoon een nummer zegt, dan zeg ik het woord en dan kan jij daarop reageren.
Dus 6.
6 is muziek.
Oké, muziek, ja. Het is, wij luisteren veel muziek voor de koersen.
Over muziek gesproken.
Er wordt gewoon muziek opgezet.
De bar muziek wordt aangezet.
Je moet gewoon vragen. Ja. Dus ja.
Wordt er veel muziek gedraaid in de bus?
Ja.
En,
maar het is altijd een beetje vol met energie.
Wie bepalen dat, de jongere renners?
Het is meestal dezelfde, maar het is niet...
Geen Chopin?
Nee. Dat is wel... maar ze hebben toen ook in een lijst gemaakt. Maar het probleem was zo beslist van de mental coach. En dan was altijd dezelfde liedjes op elke koers. En na vijf koers hebben we gezegd... we stoppen ermee, want altijd dezelfde...
De mental coach zei, dat moet je niet doen. Je moet een beetje
variëren. Dat was zijn idee, maar wij vonden geen goed idee. Omdat, we moeten verandering hebben, denk ik.
Ja, juist. Ja. En zelf, wat zet je aan?
Voor echt van alles. Franse muziek natuurlijk, maar ook internationale. Echt heel breed, ja.
Luister je wel eens muziek tijdens training? Of is dat, vond je dat te gevaarlijk?
Het is heel gevaarlijk. Dan hoor je die auto's niet komen, zeker nu met al die elektriciteitsauto's. Het is heel gevaarlijk. En ik denk dat het mag zelf niet bij veel landen. Ik weet niet hoe het gaat in Nederland met...
Het mag wel, maar...
Ja, ik weet niet in Frankrijk mag dat niet. Bijvoorbeeld.
Nee, mag gewoon echt niet.
Nee, in België, dat weet ik niet.
In
niet
België zeker. Mag alles, volgens mij.
Maar... Ja. In Frankrijk, ik weet dat je mag niet.
Oké, okay. Is goed. Volgende.
Noem een nummer.
7.
Hobby.
Ja.
Is de fiets ook je hobby?
Ja, dat is een hobby, een passie zelf. En vroeger, ik ging veel vissen bijvoorbeeld. Omdat ik ben van Remouchon en de rivier Amblève noemt ze. Is daar. Dus als jonge gast, we gingen altijd vissen.
Ja, waarom?
Ja. Ja, daar, ik ken de namen niet van de
forel
vissen.
Forel misschien?
Ja, we hadden veel forel toen. Ja. En ook veel andere vissen, maar ik ken de namen niet.
Nee.
Sorry.
Wanneer is het voor het laatst dat je bent geweest?
Oh, lang geleden. Maar mijn zoon vissen nu in Monaco. Ze nemen zo van een kleine vis tot ongeveer 10, 15 centimeter. En ze vinden dat superleuk, ja.
Ah, mooi. Ik heb er nog wel 4. Dat is coach.
Coach, ja.
Je favoriete coach van de afgelopen 20 jaar? Kan je...
Ik zou zeggen Tom Steels.
Ah, ja. Ik ken de naam.
Ja, Tom was ongelooflijk sterk in zijn werk. Hij is nog altijd, denk ik, maar hij heeft 200%. Hij is sportdirecteur, maar ook trainer.
Was hij jouw persoonlijke trainer?
Ja, hij was mijn trainer en mijn coach. Dus,
bij Quickstep?
Ja, bij Quickstep, ja. En... we hadden een hele goede relatie en dat ging echt goed samen. En,
wat was zijn grootste kracht? Wat haalde hij bij jou naar boven?
Hij denkt heel veel. Dus hij beslist niet snel iets, maar hij denkt veel, heel lang aan. En hij beslist altijd ook voor de goede van de ploeg en niet alleen voor één renner. Dus dat was niet omdat ik was zijn renner dat... ik kreeg iets sneller dan een andere. Dat was altijd een beslissing voor de ploeg. Om te winnen, altijd. Hij had altijd een plan om te winnen. En we gingen altijd om te winnen. En dat was zo leuk. Ik vond het echt de beste manier om te koersen met hem. Ja.
Vond je dat juist fijn? Want ik kan me ook voorstellen dat als er wel een coach zou zijn... die jou op een hoger voetstuk plaatst... wat op een gegeven moment vast ook wel eens gebeurd is... dat je ook binnen een ploeg een soort van alien kunt worden.
Nee, maar ik vond ook dat Tom Steels is iemand... die heeft zelf een heel grote palmares. Een hele goede renner geweest. Dus hij heeft daar de respect... van de renners. En als zij zegt tegen zelf de wereldkampioen, als zij zegt straks iets tegen Evenepoel, hij gaat ook luisteren, denk ik. Hmm. Omdat hij weet over wat hij spreekt en hij heeft alles meegemaakt. Bij Mapei ook veel jaren met alle beste renners van de wereld. Dus hij heeft dat ervaring en hij vergeet ook niet hoe het werkt. Hè.
Hmm.
Is hij een cultuurbewaker van die Wolfpack? Dus weet je wel, dus dat niet het individu geldt, maar echt het hele team.
Ja. Maar eindelijk is het altijd zo'n beetje de spirit geweest van Mapei ook. Ze waren heel sterk in de breed. En daarom winnen ze zoveel uit. Het is ook nu bij Jumbo bijvoorbeeld ook zo. Ze rijden met 3-4 in de finale. En het is één van hun die wint, maar het is niet altijd dezelfde.
Ja.
Dus zo moet je in het... peloton van vandaag moet je zo koersen. Alleen is heel moeilijk.
Nou, dan kom ik meteen bij een vraag die ik zelf heel moeilijk te beantwoorden vind. Terwijl we het toch heel vaak over wielrennen hebben. Is wielrennen een teamsport of een individuele sport?
Ja, dat is... ik zou zeggen, een individuele sport... gedaan met een ploeg. Omdat,
een individuele teamsport?
Ja.
Zo omdat, komen er nooit uit, Jonne.
Ja, maar bijvoorbeeld voetballen, dat is echt ploegensport. Maar je kunt stil blijven en niks doen en toch winnen.
Ja.
Dus je kunt geen bal hebben in je voeten de hele match, de hele wedstrijd en toch winnen. En onze sport is gewoon, als je stopt met trappen, dat is gedaan. Ik ben achter de laatste wagen en uit koers.
Ja, dus als je als individu niets doet,
ja,
is het klaar.
Ja, dat is het. Dus dat is toch individueel en zo zwaar. Dus zelf de helpers, ze doen hun best bijvoorbeeld. Ze brengen de leiders aan de voet van de klim. Dus ze begint de klim met hartslag in de kelen. Ablog geweest voor een paar minuten en dan moet ze proberen te rijden omhoog. Maar dat is nog zwaar voor hen ook.
Mm.
Dus dat is een enorme zware sport, ja.
Het is wel meer een teamsport geworden, want je noemde net ook Jumbo. Het is natuurlijk het lijkt meer een manier geworden te zijn om te winnen met een ploeg, een tactiek uitspelen.
Ja, maar als individu, als je niet op niveau bent, doe je niet mee.
Nee.
Veel andere sporten wel. Ik zie dat bij basket, bij voetbal. Je hebt zo 3-4 leiders en ze dragen de ploeg. En ze hebben andere spelers, belangrijk, maar ze mag de verschil niet. Maar voor ons, ja, je moet zelf alles doen.
Ja, maar is het dan niet moeilijk dat een knecht die jou heeft geholpen in de eerste 100 kilometer, jij wint de koers, uiteindelijk sta jij op het podium. Jij staat in de eind op de erelijst.
Ja.
Die knecht niet.
Ja, ik ben 100% akkoord. Ja, dat is heel bizar. Ja, het zou wel met de hele ploeg mogen komen op het podium volgens mij. Ja.
Want zelfs als je als linksback geen bal raakt, dan uiteindelijk word je wel kampioen. Dan sta je op het podium.
Op de foto,
mag je ook gewoon van die champagne drinken.
Maar dat is ook zo dat wij eindigen niet samen. Dus de winnaar is eerst aan de meet natuurlijk, maar dat kan zijn bij een koers dat de tweede van de ploeg is op 10 minuten.
Ja.
En de laatste misschien op 50 minuten. Dus dan krijg je ook moeilijk zo'n beeld met iedereen samen.
Ja. Volgende. Dieptepunt. Dieptepunt in je carrière.
Dat was... verschillende momenten, denk ik. Ik heb heel moeilijk gehad met de eerste maanden 2009 bij Lotto. En mijn eerste maanden 2012 bij BMC. Mm. Daar heb ik een probleem gehad om een ritme te vinden in de ploeg met de nieuwe materiaal en zo. En,
bij BMC?
Bij BMC en Lotto de eerste keer. Ja. Dat was twee maanden zo... Twee maanden ongeveer, een beetje zoeken en niet 100% voelen.
Is dat dus een overstap naar een nieuwe ploeg ook maken? Of?
Ja, dat was de twee keer was de materialen waren de geometrie van de fietsen helemaal anders en ik vond mijn positie niet. Ik had bij de beide keer zo ongeveer tientallen soorten zadel geprobeerd. Dat lukt het niet. En dan gewoon die geometrie, mijn positie zelf. Dat was altijd op zoek voor een kleine millimeter hoger of meer naar voren.
Dat bepaalt echt een slechte start bij zo'n ploeg.
Ja, want om te presteren, je moet echt 200% voelen op je fiets en goed voelen. En dan gaat het vanzelf. Maar als je voelt je eigenlijk niet goed op de fiets, dan je kunt moeilijk je oefening doen op training. Alles geven op training, dat gaat niet. In koers ook moeilijk. Zeker op de hele intensiteit een moment. Heel korte moment, maar dat is eindelijk... Altijd, de verschil is altijd gemaakt.
Het is al heel
10,
oncomfortabel,
seconden. Ja.
Dus dan moet het zo comfortabel mogelijk.
En dat was een beetje zo zoeken, ja.
Ja, en je rol vinden binnen een nieuwe ploeg, hoe gaat je dat af?
Men?
Een rol vinden binnen een nieuwe ploeg?
Dat was Als persoon was ik altijd snel in de nieuwe groep. Ja, omdat ja, na zoveel jaren ken je ook zoveel mensen en dat is nooit nieuw. Dus ja, je komt niet zo in een ploeg waar je kent niemand. Dus dat is altijd gemakkelijker door de jaren, ja.
Ja, ik wil toch even terug naar het materiaal. Want we vragen om het dieptepunt. Ik denk nu iets verder na. En je noemt materiaal. Is dat echt een...
Ja, mijn eerste jaren waren de fietsen nog niet zoals nu. Dus dat was niet de best, maar dat was iedereen gelijk. Dus eindelijk was dat ook oké. Maar... Ja, die fietsen van toen waren niet zo snel als nu, ja.
Nu maakt het echt enorm verschil.
Ja, enorm veel, denk ik. Ja, ja. De materiaal van vandaag is... dat kan, ik denk, tussen 1 en 3 seconden per kilometer zijn.
Echt, zoveel.
Ja, per fiets. Dus,
wat is de fijnste fiets waar je ooit op hebt gereden? Welke
ben je
blij mee?
Canyon.
Canyon?
Canyon was heel goed.
Kijk, dat horen wij graag. Dat is onze,
ja?
Dat is onze sponsor.
Zijn ze heel blij mee.
Ah, kijk, ja.
Dit is lekker.
Ja,
dit is niet afgesproken, lieve luisteraar.
Ah ja, oké. Ja.
Canyon, even kijken. Waar reed je op Canyon dan?
Lotto.
Bij Lotto.
Lotto, de eerste ploeg. En dan was PMC. Was de Specialized ook heel goed.
Oh ja, ja.
Ook heel goed, ja.
Met natuurlijk.
Ja.
Ik wou ook misschien even naar helemaal het begin. Want jij vroeg je af, Jonne... Hoe komt een renner uit België bij een Franse ploeg terecht?
Ja, omdat ik ben Franstalig.
Oui, oui.
dus dat helpt, dat is eerst. En omdat ik wou, prof worden, maar ik wou de druk niet van de Belgische media.
Hmm.
Ah.
Belgische media is heel kritisch. Ik denk dat Nederland is nog erger.
Wij denken dat de Belgen erger zijn, maar misschien...
Ja, oké, maar het is een beetje zo...
Ja, als je ziet, nou ja, de huidige generatie, met name dan Evenepoel, hoe die wordt gevolgd en alles wat hij doet, als hij boodschap gaat doen, dan,
dan
schrijven ze er nog over.
Ja, ja, ze schrijven over uw hond, ze schrijven over uw tante, over uw huis.
Dat gebeurt in Nederland niet.
Nee.
Ze zijn misschien wel kritisch, maar het zijn er altijd maar één of twee.
Ja, ik vind dat beter, een beetje privé.
Maar dat was destijds dus ook al.
Ja, en ik wou dat niet.
Mooie keuze.
Dus ik wou een beetje afstand nemen met op afstand blijven van de Belgische media. En ik was zeer goed in Frankrijk. Ik heb heel veel mooie koers kunnen rijden ook met de Coupe de France. En heel veel koers van tweede niveau of zelfs eerste niveau. Maar in Frankrijk, ik moet zeggen dat... Dat zijn ook fantastische mooie koersen, ja.
Ja, want je won eigenlijk 2006, geloof ik, voor het eerste omloop.
Ja.
En 2008 ook nog een keer.
Ja.
Wat voor renner was je toen? Want als ik dat zie, dan denk ik, oh, dat is een Flandrien.
Hè,
kasseien. Maar dan voor een Franse ploeg.
Ja. Eindelijk is de laatste keer dat een Franse ploeg heeft de uitvolg op het Nieuwsblad gewonnen. Dat was toen, 2008. Dus ik ben de laatste Franse ploegwinnaar. dus het is heel lang geleden. En ze waren super blij mee, want het was een beetje alleen voor de Belgische ploegen en voor Belgen. En ineens was er een andere trui op het podium en op de hoogste plaats. Dus dat was mooi voor de sport, ja.
Ja, maar uiteindelijk werd je meer een puncheur of ging je richting de Waalse klassiekers. Terwijl als je je eerste twee echt grote overwinningen, en Parijs Tours dus, maar ook de omloop. Ja, voor mijn gevoel was je toen de next big thing in het kobbelen, om het zo te zeggen.
Ja. Ik
voelde je dat zelf ook zo? Of?
Ik deed dat graag ook. Ik deed alle Vlaamse koersen en ik koerste altijd graag toen in Vlaanderen. En dat was ook mijn eerste profpodium in 3 dagen van West-Vlaanderen. Ik was derde. Ik had de lead-out gedaan voor mijn sprinter, Casper, Jimmy Casper. Hij won de rit en ik was derde. Dus was mijn eerste podium en ik was blij mee, ja.
Ja. Wie, over Jimmy Casper gesproken, wie, want nou ja, je zegt het zelf, dat was de laatste Franse overwinning in de omloop. Wie was dan degene die jou de kneepjes van het vak leerde in die ploeg?
Dat was Marmadio zelf.
Oh ja?
Manager. Ja, hij was sportdirecteur ook nog toen. Dus hij was heel kort bij ons. En ook was Martial Gaillon. Niet die zo bekend, nee, maar ook een mooie palmarès gehad. Als renner, podium in Ronde Lombardij, podium in Wereldkampioenschap. Ja, Giro en Tour rit, denk ik. Dus ja, toch een hele goede renner geweest. Maar ook tactisch en organisatie kant waren top bij hem. En ik heb ook veel geleerd van Martial Gaillon. Ja,
ja, mooi. Nou, je had net al over de dieptepunt. Dus begin van 2009, je maakte een transfer naar Silans Lotto.
Ja.
Je gaat daar rijden en je lijkt een ander soort renner. Dus nou, precies wat ik net bedoeld met de kasseien en het voorjaar. En ineens ben je ook heel goed in, nou ja, dat is dan later in het jaar, in bijvoorbeeld Lombardije. Je pakt een rit in de Giro.
Ja, dan, dat was ook mijn... ik ging verhuizen naar Monaco toen, eind 2008. Dus vanaf die moment heb ik heel veel, veel meer in het goed weer mogen trainen en bergop. Dus ik trainde.
Kwam je er toen pas achter hoe goed je punch was? Of had je dat al toen je tweede achter van verder werd in de Tour?
Nee, ik was altijd goed voor de punch, voor de korte inspanning. 1 à 2 minuten was mijn best altijd. En dan met het feit dat ik ging in Monaco wonen, ik klimde heel veel bergop, heel veel lange calls. En ineens, ik zag ook dat ik kon veel verbeteren bergop.
Ja.
En dat was een motivatie. En ik zeg, dat gaat ook precies niet slecht, niks bergop. Dus dat heeft mij een beetje vertrouwen gegeven. En dan heb ik nog meer bergop getraind. En het is altijd dezelfde. Als je traint in een mooi weer en heel veel bergop, dan is je gewicht ook naar beneden. Dus dan was ik ook magerder. En dat was dat gaat automatisch zo gemakkelijker bergop, omdat je bent lichter en zo. Dus dan was het veel beter bergop voor mij. Maar toch, ik zou zeggen, mijn grens... ik was op mijn best tot, 10, 15 minuten bergop. Mm. En dan was het toch moeilijk. Ik kon nog soms volgen, maar niet elke keer.
Wat is nodig? 20 minuten?
Sorry?
Wat is nodig? 20 minuten?
Ja, ik denk nu de beste klimmers zijn nu meer bezig met 30 minuten op training. Voor mij was sowieso te lang, ja.
Was het toen meer een gevoelsding van ontdekken waar ben ik nu echt goed in? Want nu hangen we een wielrenner aan een testapparaat en komen we er zo al eerder achter.
Ja, toen was er helemaal niks van science. Het is nu heel veel verbeterd en het is ook goed, omdat je laat niet meer die talenten liggen. Vroeger was het... Ja, dat lukt omdat je had een abnormale morale, zou ik zeggen.
Moet een beetje gek zijn.
Ja. En nooit afgeven. Maar er waren vele renners die zijn gestopt onderweg, omdat ze vonden hun eigen weg niet. En ze hadden steunen niet van de trainers, omdat dat was niet mogelijk om te analyseren of detecteren. Dus nu is alles door computers. Dat gaat rechtstreeks met de wifi van uw power control. En 1 minuut later, uw trainer krijgt een e-mail en hij kan al uw trainingen analyseren. En je bent nog bezig in uw douche. Dat heeft al een feedback geschreven op uw e-mail. Dus dat gaat nu zo snel. Het is ongelooflijk, ja.
Zitten daar nadelen aan?
Sorry?
Zitten daar ook nadelen aan?
Ik denk dat het nadeel is dat de renners zijn toch constant onder druk. Ze moeten ook... Dat is bij vele ploegen ook... Ze moeten uploaden elke dag een training en zo. Dus je voelt dat... Het is toch extra druk als je gaat fietsen en je weet... je trainer heeft gezegd bijvoorbeeld, je moet vandaag 3 keer 5 minuten all-out rijden. Dus ze verwachten ook dat je nummers moeten goed zijn. En je voelt je misschien iets minder. En je zegt, straks gaat hem niet blij zijn. En het is toch een druk op je eigen dan. Dus dat was vroeger
iets
niet...
dat gevoel en plezier? Of...
Ja, vroeger was meer zo trainen met een mooie groep en een beetje koersen. En was niet zo specifiek. Ik deed dat wel in het begin al. Maar ik was de enigste bijvoorbeeld van de Luikse kant hier. Ik ging op training veel met Verbrugge of Brandt of andere renners. En ik was de enigste om zo 5-6 keer dezelfde klim te doen. Dus die gasten ze zeggen toen, doe maar je oefeningen, we doen lussen, we zijn hier terug binnen een half uur. En ik bleef een half uur op dezelfde klim, zo op en af. En ik deed mijn oefeningen zoals iedereen doet vandaag.
Ja.
Maar toen was ik de enigste om dat te doen. En ze lachen met mij toen. Maar,
jij lacht het laatst.
Ja, ik was wel juist, denk ik, ja.
En hoe heb je dat dan leuk gehouden voor jezelf?
Maar ja, ik vond het wel leuk, maar soms moet je ook kunnen zeggen, stop, ik rijd gewoon op feeling. Ik vind dat super belangrijk, ook een beetje blind kunnen rijden. Ik deed dat ook graag, dat was zo van een training bijvoorbeeld, met de power control aan. En dan, ik zet een tape aan en blind rijden en probeer 2 keer dezelfde wattage te duwen. En dat is, ik vind dat een heel goede oefening.
Om je gevoel
goed
te houden.
Ja,
hoeveel power heb ik?
Ik vind dat belangrijk, ja. Dus ik hoop dat ze doen dat ook nu, de renners. Maar als ik kan een tip een beetje geven aan de jonge gasten...
Plak je metertje een keer af.
Ja. Doe maar zo even, ja.
Train je liever zelf of in een groep?
In een groep, maar... soms is het heel moeilijk in een groep te rijden, omdat het is zo specifiek. Je moet zo na 3 kwartier zo even specifiek trainen en dan heb je 10 minuten los en dan weer een andere inspanning. Het is heel moeilijk in groep, ja.
Maar, omdat iedereen een eigen programma heeft.
Ja. Maar de lange rit, dan deden we altijd zo met een paar renners.
Met wie?
Maar ik reed heel veel met Trentin bijvoorbeeld.
Oh, ja.
En dan met vrienden, gewoon niet profs, maar vrienden met een goed niveau. En het was ook belangrijk, omdat dan spreken wij niet alleen over de koers, maar over het leven.
Ja.
En dat passeert dan veel sneller, ja.
Is het wielrennen door de powermeter en die heel gespecifieerde training, is het minder gezellig geworden, minder leuk?
Ja, ik zie de jonge gasten van vandaag, ze spreken niet echt samen. Ze zijn altijd bezig met hun eigen. Dus dat is heel individueel geworden. Ik zie ook op social media, dat is alleen foto's van hun. En ze zijn heel individueel geworden, ja.
En heb je dan nooit, zoals de afgelopen jaren bij Lotto gezegd, van hey jongens... elke vrijdag trainen we met een groepie of 2 keer per week, zodat je ook gewoon dat groepsgevoel houdt, die gezelligheid, appeltaartje.
Ja, we hebben in Monaco in een WhatsApp-groep, omdat we zijn met 5 renners van Lotto in de buurt.
Wie zitten
daar
allemaal?
Dat is Caleb Ewan, Tim Wellens in Monaco en ik. En dan is het Jarrod en Harry.
Hoe heet de groep?
Oh, dat weet ik zelf niet. Ik denk de Lotto Monaco of zoiets.
Philippe Gilbert en his friends.
Nee. En dan, dan gaan wij altijd, of niet altijd, maar soms samen rijden, ja.
Ah ja, leuk. We willen eigenlijk langzaamaan richting jouw wonderjaar. Dat zal je niet verbazen. Dat wou ik eigenlijk vragen daarheen door te vragen wat je hoogtepunt is. Kijk, wij gaan er automatisch vanuit dat dit 2011 is, maar misschien is het wel je WK-winst of misschien is het je tweede jeugd bij Quickstep, waar je dan ineens nog Vlaanderen won of Roubaix. Voor ons, ik denk dat we dat allebei wel kunnen zeggen, was het een heel leuk om voor te bereiden.
Ja.
Maar
ja.
Het was ook heel veel werk, want je hebt echt murderveel gewonnen. En ook heel vaak op bijzondere, mooie manieren. Dus ik, ja, ik heb heel veel koers teruggekeken afgelopen dagen. Was
ik
echt
ook.
Heerlijk.
Weinig slapen.
Weinig slapen, ja, waarvoor dank. Maar wat was je eigen hoogtepunt?
Voor mij was het WK.
Ja?
Ja.
Toch wel?
Ja, omdat ik was gestart als favoriet nummer 1. Dus ja, de verwachting was heel hoog. De media waren zot en er was heel veel druk van het publiek en van de media en van de renners zelf. Omdat ja, iedereen wist hier op de Kouwberg, hij gaat moeten demareren.
We hebben het over 2012. Ook het jaar daarvoor werd je ook als favoriet al gezien, toch?
Ja.
Maar was je het zelf niet helemaal mee eens?
Sorry?
Was je het daar zelf ook mee eens?
Waar dan?
Dat je in 2011 favoriet was?
In het WK?
Ja.
Wow, nee, omdat het was vlak en ja, het was...
Was in Australië?
Nee, dat was in Kopenhagen.
Kopenhagen, ja?
2000...
Ja.
Oh, 2011? Ik dacht wel.
Ja. Kopenhagen, ja. Oh, ja. Ja, dus dat was voor sprinters, ja.
Ja. En maar 2012 was hier,
ja,
op
en,
de Kouwberg.
En dus als je staat als favoriet en je kunt toch afmaken met een enorm mooie... werk van je eigen ploeg en van je eigen land. Het is fantastisch. Dus ja, zo winnen en zo kort van België en zo kort van bij ons ook. Van Remouchon is minder dan 80 kilometer van hier. Dus het is een beetje thuis, ja.
Neem ons met terug naar die dag. Dit is natuurlijk een aanloop. Inderdaad, Belgische media. Iedereen vindt iets. Iedereen is...
Dat was,
de druk is enorm.
De start was in Maastricht, op de Grote Markt. Dus dat was ook een heel mooie plek om te starten. Er was massa volk, enorm veel volk. En we moesten tussen de volk naar het podium rijden. Dat was al druk.
Heel veel halve Nederlanders.
Ja. Dat was van alles. Ja. De vlakken van alle landen. En het was een heel mooie atmosfeer. En dan we reden... Ja, dik 100 kilometer in lijn. En er was redelijk veel wind. En de Hollanders hebben toen geprobeerd om het peloton in stukken te rijden. Maar dan was ik de enige Belgen in de eerste groep mee. Dus dat was geen goede situatie voor ons. Ik zat wel mee, maar ik zat alleen. Dus ja, ik reed niet mee, ik wachtte. En dan ineens kwam de rest van de ploeg terug met de tweede groep. En dan, de Hollanders hebben toen ook begrepen dat dat was te ver. Dat was 150 te gaan nog. Ja. En ze zijn gestopt.
Nederland reed toen voor Lars Boom?
Ja, ik zou zeggen Lars Boom, ja.
Die werd vijfde, als
ik
me niet vergis.
Vijfde was hem, ja. Dus ja, dan was gestopt en dan was de koers met iets minder stress dan. En we kwamen hier op de plaatselijke ronde met Bemelenberg en... En hier de Kouwberg, dus twee klimmen elke rond, redelijk lastig. En dat was gewoon elke ronde, elke keer de Kouwberg omhoog was een paar renners minder. En,
voel je dat ook zo? Van oké, yes, Kouwberg komt weer aan, er gaan er weer 4, 5, 6, 7, 8 afvallen.
Ja, ik denk dat het was meer zo per tientallen.
Per tientallen?
Ja.
En we hebben de beelden teruggekeken. Iedereen zat echt met een scheef gezicht op de fiets.
Ja, en dan was een heel grote valpartij.
Ja.
En dan vanaf die moment, al die renners achter de valpartij zijn nooit meer teruggekomen. Dus de groep was kleiner. Maar toch, elke keer dat we gingen over de Kouwberg, was de groep kleiner en kleiner en kleiner.
En hoe voelde je? Ja, had jij zoiets van, ik ga nooit hier lossen?
Nee, ik was heel goed. Ik had een moment op, ik zou zeggen, 400 van het einde. Dus ongeveer 50 kilometer, denk ik, van de meet. Iets minder. Ik had even moeilijk op de Kouwberg. En dan moesten wij ook... Ja, onze tactiek aanpassen met Tom Bonen. We hebben even gesproken. Ik heb gezegd, voor het moment ben ik iets minder, maar ik blijf vooraan met u en dan we zien wel later. En dan,
hoe zat het tussen jullie qua kopmanschap, verdeling? Je was...
Ja, we wilden alle twee winnen. maar dat was gemakkelijk, omdat Tom was... dat was duidelijk dat Tom was daar om te wachten voor de sprint en ik naar de aanval gedraaien. Dus dat was een perfecte combinatie.
Ja, jullie maakten elkaar sterker.
Ja.
En wat zei Tom toen je zei van, ah, ik voel me even wat minder. Wat zegt hij dan?
Nee, maar hij zei ook, ja, iedereen is, heeft al weergegeven. Ja. Dus ja, dat was ook waar. Hè. Dus dat is logisch. Hè. Je bent al boven de 200 kilometers. Dus ja,
is dat dan op dat moment wat je even nodig hebt? Dat gewoon een Tom Bonen zegt, ja, maar iedereen zit slecht.
Ja, je ziet dat ook. Omdat we kijken naar elkaar constant. En je ziet dat, maar je denkt dat het altijd, bij u is altijd erger. Ja, dat is zo pijnlijk soms. Ja.
Heb je veel mensenkennis nodig als wielrenner? Dus omdat je naar elkaar kijkt. Moet je aan één blik genoeg hebben of moet je goed toneel kunnen spelen?
Ik kan snel iemand analyseren op de fiets, ja.
Wanneer zag je bijvoorbeeld als Tom Bonen, als hij slecht zat, waar zag je dat aan?
Maar bij Tom zag niet veel, maar hij beweegt dan zijn schouders iets meer. Trapt misschien één tand groter dan normaal, zo van die kleine dingen. Maar als je zo kort bent en je kent echt goed de andere renners, dat zie je direct, ja.
Ja, kan je nog een paar renners noemen bij wie je het gelijk zag van, oh ja, dit...
Ja, maar dat is ook bij andere renners bijvoorbeeld, dat je niks ziet.
Ja, bij wie is dat dan?
Maar ik weet nog, toen als ik jong was, ik keek ook veel naar de koers en ik keek veel naar Jalabert bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zijn gezicht was dezelfde... Als hij was aan de start of aan de finish. En,
pokerface.
Of als hij ging demareren of als hij moest lossen. Dat was just dezelfde. Dat was geen gevoel.
Bij Evenepoel ook een beetje zo, hè?
Ja, het is waar. Ja. Evenepoel in de Vuelta dit jaar. Als hij had die moment even...
We hebben het één keer gezien. Ja, toen zeiden we dat tegen elkaar. Van, ziet een keer iets aan hem.
Ja, dat was helemaal niks. En ineens was het hem alleen. Dan je zag wel iets meer, maar toch weinig. Ja. Ja.
En bij jou?
Ja.
Nu kun je het wel weggeven inmiddels.
Ja, nee, dan...
Of wil je het bewaren voor morgen tot het einde van het criterium?
Gewoon, als het gaat niet, dat gaat niet. Maar ik probeer altijd zo... efficiënt te blijven...
Dus op je houding te letten, niet
bewegen en zo, omdat dan verlies je nog heel veel meer snelheid.
Ja, maar dat zal iedereen weten, maar niet
iedereen lukken. Ja, maar niet iedereen kan dat rustig blijven in dit situatie. Ja. Hmm. Dus ik probeerde altijd zo meer efficiënt te blijven en probeer dan aanpassen.
Vier rondes voor het einde voelde je wat minder. Bonen zegt, iedereen voelt zich slecht.
Ja, en dan...
Toen voelde je beter.
Dan reden we... Helemaal vooraan met de ploeg. En dan was ik ook bij de ploegmaat geweest om te zeggen... Ja, volgende klim, we kunnen nog iets sneller rijden. En dan was het tempo nog hoger. En dan, dat was het ook beter. Ik moest gewoon even de slechte moment passeren. En dan, maar dan later was het nooit snel genoeg bergop. En dat was wel een goede teken, ja.
En dan ga je elke keer naar je ploeggenoten toe. Elke ronde zeg je, oké, volgende ronde nog weer wat harder.
We spreken toch veel samen, omdat er was geen communicatie. Ja. Dus dat was indirect spreken. En omdat we waren samen, dat was gemakkelijker. Dat was gewoon iets roepen en ze wisten het wel, ja.
Ja, en toen? Je gaat voor die laatste keer de Kouberg op.
Ja, dan was het groot gevecht op de laatste klim voor de Kouberg. Dus daar was ook wind tegen dan boven in het veld. En dan was het iets moeilijker om te vechten voor die positie. En de groep was, ik denk nog 50 renners misschien over. Maar de groep was heel klein, heel compact. En ik wou absoluut niet achterblijven. Dus ik heb... zelf in de wind getrapt, omdat ik wou geen risico nemen. Ik zeg, ik blijf graag met de ploegmaat, maar
dus je wilde als het de moet, positie moest goed blijven.
Ik moet zelf gaan, ja. Dus ik heb die inspanning gedaan op de juiste moment. En dan was ik met Leukemans ook vooraan in de afdaling. Ja. En dan hebben wij onze positie goed kunnen kiezen en dat was perfect.
Ja, dus je zat nog even achter Leukemans en toen ging je...
Ja, we kwamen van achter. Ja, Tom was met de Rolands vooraan.
Ja.
En ik had ook gezegd aan Leukemans de dag ervoor dat als het komt zoals het was eindelijk, in een groep samen aan de voet, ik wil van ongeveer positie 10, 15 van achter komen.
Ja.
Met snelheid. En daarom zijn we even opzij geweest in de laatste 100 meter voor de Kouberg.
Dat was bewust.
Ja, even een paar mannen laten passeren en dan we konden van achter komen. En dat was, ik denk de beste beslissing van de dag.
Ja, want je zat eigenlijk vrijwel gelijk naast Bonen.
Ja, ik zat er 10 positie achter hem. En dan na 400 meter bergop was ik naast hem.
Ja.
Maar mijn eerste meters van de laatste klim waren net iets minder moeilijk. Omdat ik kwam met de draft van...
Dus op de macht.
Ja.
Vanuit slipstream van Leuke Mans. Op snelheid, omdat je al die jongens passeert.
En die jongen voor ons hebben zelf de snelheid moeten maken. En zelf in de wind gaan.
Ja.
En dat is enorm veel verschil. Ja.
Dus dat was het tactisch plan van tevoren?
Ja.
En dat had je met Leuke Mans besproken?
Ja, en dan ik had gezegd aan Leukie, gezegd, kijk, dan als we komen vooraan, dan moet je zelf gaan. En uw maximaal zal nog niet genoeg zijn. Dus geef maar alles en zover mogelijk. En dan ik doe de rest, ja.
Met hoeveel woorden doe je dit? Want je bent ook gewoon kapot.
Nee, maar dat was de dag ervoor dat.
Ja.
Ja. Dus wij wisten exact wat we moesten doen. Omdat als je moet dan de dag zelf op de fiets dan spreken, is verliezen.
Ja.
Ja. Dus we wisten wel. En
hij wist wat hij
moest
doen?
Niet spreken. We wisten het, ja.
Aan één blik genoeg? Van oké, dit is het moment.
Ik heb niks moeten... Hij heeft zelf niet achter hem gekeken.
Hij wist het gewoon.
Hij wist dat ik was daar. En,
En hij gaf alles tot hoe ver?
En dan kwam Nibali ons helpen. Nibali demareert, maar hij is niet zo explosief. Dus dat was ideaal. En dan we zijn achter Nibali gebleven. En dan op het moment ik voelde dat hij kon niet meer versnellen. Hij was op zijn maximum. En dan ben ik gegaan, gegaan. Ja.
En toen was je los?
Ja, toen...
Eigenlijk best wel snel.
Ik neem direct 10 meters.
Ja.
En dan was ik vertrokken, ja.
Ja, daarachter komt volgens mij Boos van Haken.
Was eerst, ik denk, de Rus...
Kolobnev.
Ja? Eerst achter mij.
Die zaten er kort achter.
Ja.
Maar daar had je eigenlijk al een gat op. En toen begon het bij hun het pokeren.
Ja.
Wat... Hoe zat jij toen? Denk jij dan, oké...
Maar
denk je nu niet meer?
Nee, überhaupt. Maar de wind zat perfect. Er was wind mee op de Kouberg. En dan nog meer wind mee naar de meet. Dus ik wist, dat is gewoon nu hierboven snelheid maken. En dan, ik keek mijn kilometriek en ik reed 62 per uur. En ik zei, daar kunnen ze niet 70 per uur rijden achter mij. Nee. Dus ze kunnen niet terugkomen, nee.
Wanneer wist je, want op een gegeven moment zien we je juichen. Want
ja,
je gaat
op
solo.
500, ja.
Op 500 meter durf je. Maar vanaf wanneer denk je, ik ben wereldkampioen? Is dat op dat moment? Of komt dat
tussen
al
onder 11 en 1 kilometer. Ik kon even achter kijken en ik zag dat het was genoeg. Ik zag dat ze waren aan het twijfelen ook.
Ja.
Dus ik zeg, dat is zeker goed. Ik wist het, maar ik wou...
Je durft het niet.
Ja, nee, ik wou blijven rijden tot 500. Ik zeg nu 500 en dan genieten.
Ja.
Ja.
En dan en die 500 meter weet je gewoon...
Ja, dat was
ik
gewoon...
Ik ga het gewoon doen. Ik ga het flikken.
Ja, want dan, ik had, ik denk, 9 seconden of zo. En ik eindig nog met 2 of 3. Maar dat is meer dan genoeg, hè. 2 of 3 seconden. Maar ik wou echt... Ik heb 9 seconden. Ik kan ze gebruiken zo goed mogelijk... En ik heb dat gedaan.
Om het in je op te nemen.
Ja.
Om je heen kijken.
Ja.
Waar denk je aan op zo'n moment?
Ja, het is de droom van iedereen, denk ik. Hè. Ja. Wereldkampioen worden in uw discipline. Het is altijd iets boven de rest, denk ik. Hè. Omdat dat is voor het leven.
Ja.
Dat blijft.
Die moutjes.
En ik dacht, nu kun je niet meer verliezen, geniet ervan. En ik probeerde de mensen te zien bij de VIP's. Ja, ik keek even boven in de tent, maar ik heb, het was te veel voor.
Je hoopte familie, vrienden.
Ja, maar ik heb ze niet gezien. Ja, nee. Ik heb wel een seintje gegeven, maar dat was niet simpel.
Nee, maar dat maakt niet uit op zo'n moment.
Nee, maar ja.
Het is snel genoeg.
Het is wel goed als je kunt je eigen familie zien.
Ja, dat is natuurlijk wel heerlijk.
Aan de meet, ja.
Ja.
En wat is mooi. Het dan alles bij elkaar dat je dit moment kiest? Is dat de locatie?
Ja.
Het moment in je carrière?
Het moment, het feit dat ik was favoriet nummer 1. Het feit dat we hebben de koers gedragen als Bergen. De koers gemaakt als Bergen. En koers afgemaakt als Bergen. En dan het feit dat we zijn in Nederland, maar we zijn heel kort bij de grens. En dat is heel speciaal. Dat was, ik voel me echt thuis, ja.
Hmm.
Ja, toch een halve Nederlander.
ja, ik kan thuis zeggen, ja.
Ja. Want de manier waarop je wint, dat vind je belangrijk, toch?
Ja, ik heb dat altijd belangrijk gevonden, ja, de manier. Omdat ja, ik als jonge gast, ik keek altijd naar de koers en ik vond... Ja, altijd de renners die durven aanvallen meer interessant dan de rest. Ik was fan van de generatie was dat van dat was Bogert, Bartoli, Bettini, Museu, Rebellin was iemand die wachtte, dus ik was geen grote fan van hem toen. Vinokourov was daar ook. Dat waren allemaal zo
zijn het jouw jeugdidolen, ja?
Ja, dat was ik keek elke jaar naar, op tv natuurlijk naar Amstel en Luik en zo. En ik vond dat ze geven geweldige koers elke keer.
Wat was je droomkoers om te winnen?
Luik.
Luik,
ja. Ja. Luik, ja. Ja, Luik was echt mijn droom, ja.
Ja, nog meer dan Amstel of...
ik moet zeggen, mijn eerste trainer is ook van Nederland, van IJsden, Peter Schroene. En hij had tegen mij gezegd, als jonge gast, dat als je moet later een grote koers winnen, dat zou de Amstel Gold Race zijn.
Ja?
Ja. En hij zei dat, ik was maar 16, 17. En hij zei dat direct. En dan... Dat was pas na een paar jaar prof dat ik kon winnen. Maar ja. In 2008 was ik, ik denk 30ste. Maar dat was de eerste keer dat ik voelde dat ik was mee in de finale. Ja. Ik was te kort om te winnen. Dus ik had ook mijn energie niet goed gebruikt. Omdat ik wist, ik moet nu anticiperen of iets proberen. Dus ja.
Gokje genomen.
Ja, maar... Ik vond altijd toen beter om iets te vroeg te proberen dan gewoon lossen, anoniem op 10 kilometer van de meet bijvoorbeeld.
Toen al?
Ja, ik wou liever nu op 50 kilometer iets proberen. Misschien maar 5 kilometer op kop van de koers zijn en dan gelost, maar toch even op kop.
Ja.
Dan gewoon volgen en volgen en volgen en lossen. En dan anonieme 20ste plaats. Dat was niks voor mij.
Het is goed dat je gezegend bent met deze genen.
Ja. Ik zei, dat is niet met mijn manier van koersen. En ik zei ook...
Moet spektakel.
Ja, en ik zei ook, ik ga sterk worden.
Ja.
Als ik doe dat.
Ja, tuurlijk.
Sterker worden. Ja. En dat heb ik altijd gedaan, ja.
En dus in 2008, toen realiseerde je van... Oh, maar ik kan een finale rijden.
Ja, ik was heel kort bij. En ik moest echt lossen op het einde. Zij met de inspanning. En ik zeg, volgend jaar ben ik nog 1 jaar ouder. 1 jaar meer ervaring. En dan was het mijn 4e plaats dan.
Ja,
Eerste top 10.
Ja, mooi.
En het jaar daarna was het raak.
Ja.
Ja,
dan was het prijs.
Ja.
Hey bankzitter, even een woordje van onze sponsor Bamigo tussendoor. Dat zijn die onderbroeken inderdaad, met het pandabeertje. Helemaal gemaakt van bamboe. Sterker nog, van zelfontwikkelde bamboetextiel. Daarvoor is geen kunstmatige bewatering nodig en het maakt het veel duurzamer dan katoen. Behalve onderkleding, zoals die bekende onderbroeken, heeft Bamigo ook bovenkleding. Zoals joggingsbroeken, vesten en hoodies. Het materiaal is zowel warm als ademend en lekker zacht. Ideaal voor ons bankzitters om de hele dag koers in te kijken. Exclusief voor luisteraars van de Rode Lantaarn krijg je 25% korting op je eerste bestelling. Ga daarvoor naar bamigo.com en gebruik de code WIEL25. Nu snel terug naar het interview.
2011 was natuurlijk een wonderjaar, 2012 wereldkampioen.
Ja.
Dan heb je natuurlijk het cliché, de vloek van de regenboogtrui.
Ja.
Je had het eerder al over druk van Belgische media.
Van alles. Ook de verwachting van de ploeg.
Verwachting van jezelf misschien ook wel?
Ja, ook. Ik moet zeggen, ja, ik ging trainen met de trui. En dat was ook... Ja, ik was...
Voelt dat anders?
Ja, als ik stopte ergens over koffie, zeker in Italië. Omdat ja. Ja, ik was veel in Italië toen, met Monaco de grens van Italië, is niet ver. En Italiaans, een echt fan van de wereldkampioen trui. En eindelijk, ik kon moeilijk nog stoppen om koffie te drinken. Ja. Dat was te gek. Dus ja, dat was mijn vrijheid, was een beetje weg. En,
ben je verplicht om altijd in die trui te trekken?
Ik wilde net vragen, nee, heb je wel eens, ja, ik denk, heb je wel stiekem
ik denk
niet
dat
aangenaam?
Is toch in de, ja, in de, ja, in de traditie. Dat ja. Is de code, een beetje zo.
Het is een eer.
Niet
ook,
geschreven
hè?
Code, maar wel toch.
Ja, die zijn er heel veel in het wielrennen.
Ja.
Ja. En dus, dat heb je wel gevoeld. Maar ik had eerlijk gezegd sowieso het idee... in mijn herinnering, voor mijn gevoel... dat de jaren bij BMC een beetje... ze waren niet slecht.
Nee,
maar
nee.
Het was ook niet... Het was niet meer de Gilbert van 2011. En toen je uiteindelijk naar Quickstep ging... Ja, toen maar, was een soort renaissance.
Ja, maar BMC was echt eindelijk een ploeg voor rittenkoers.
Ja.
Omdat ja, ze wou weer zoals ze hebben kunnen doen met Callum Evans de Tour winnen. Ja. En dat was echt een doel. Een grote ronde winnen. We moesten altijd gaan voor eindklassement overal. Paris-Nice, Tirreno, Zwitserland, Dauphiné. Alle rittenkoers, Pays Basque. Ja. We hebben veel ploegenklassement gewonnen, omdat we waren sterk in de brede.
Ja.
Maar als individuele waren wij net niet goed genoeg. Omdat...
Waarom ging je dan daar naartoe? Want volgens mij, ik neem aan dat je na 2011 had je de ploeg voor het uitkiezen.
Ja, maar net daarom. Ze hadden niet veel renners voor de klassiekers.
Ja.
En ik kwam daar voor dat. Maar ze hadden, ik dacht dat ze hadden cultuur meer. Maar eindelijk was de cultuur van de eendagskoers niet zo goed.
Nee.
Wel voor de rittenkoers. Ook de trainers waren allemaal zo richting de rittenkoers. Dus ik heb ook zelf mijn manier van trainen een beetje aangepast. En... ja, dan was ik ook beter in de rittenkoers. Ik was ook beter in de tijdrit. Ik reed elke tijdrit top 10 toen. Ik reed alle rittenkoers ook top 10. Ik heb zelf de World Tour in Beijing gewonnen.
Ja.
Voor de klimmers zoals Dan Martin of Rui Costa.
Ja.
Dus ik was ineens ook beter in dat. En ja, dat was ook fijn, omdat het was een nieuwe ervaring.
Ja.
Maar,
is dat ook waarom je nog verlengde? Want daar was nog best wat over te doen. Van hij,
ja, ik vond wel de steun, het materiaal, de science, alles was top. Ook de sfeer was goed. Alles was goed en ik voelde mijn eigen echt goed in de ploeg. En dan ik zei als ik kan hier blijven, dat is heel goed. Ja. Dus ik heb nog toen 2 jaar bijgetekend.
Ja. Wat me wel opviel, eigenlijk bij BMC stop je vrij snel met het rijden van een Vlaams voorjaar. Richt je volledig op het Waalse werk. Ook niet zo heel gek natuurlijk na die 4 die je wint in 2011.
Het probleem was ook... Ja, de.
Had dat te maken met Greg?
Ja, dat was het probleem met Greg. Dat was Greg had een probleem met mij. Dat was niet omgekeerd. Nee. En Greg was... ik denk, hij voelt...
Coming man?
Ja, hij voelde daar komen en hij voelde onder druk als ik was naast hem.
Kun je dat ook voorstellen?
Ja, ik denk dat ik ben iemand zo een beetje met leiderschap en misschien veel charisma binnen de ploeg en iets minder. En misschien had ik iets meer dan hem zonder... Ja, dat was niet...
Zonder kwade bedoelingen,
ja,
maar...
Ja, dat is het. En misschien was het hem niet op zijn best. Ja, ik begrijp dat ook. Dus hij kon misschien niet zijn tactiek... Want zijn tactiek en mijn tactiek zijn niet dezelfde. We hebben niet dezelfde inzicht.
Maar het zou elkaar best kunnen versterken, toch?
Ja, we zijn een paar keer echt goed samen geweest in de finale. Maar dat was wel nooit...
Het boterde niet.
Ja, dat was nooit... De automatisme, zoals er net gezegd, met Leukemans, waren nooit naar. Nee. Nee.
En was dat ook op persoonlijk vlak of was het gewoon puur in de koers?
Nee, omdat ja, met Greg, ik heb altijd contact gehad. We hebben nooit echt ruzie gehad. Soms woorden, zoals met iedereen in de bus of op het hotel naar de koers. Dat is normaal. Maar nooit kwaad geweest. Maar ja, en dan was ook, ik vond het ook geen probleem, omdat ja, ik wou blijven presteren op de Ardense koersen. Omdat ja, zoals gezegd ook, ja, ik trainde anders.
Ja.
Ik was beter bergop en zo. En ja, ik kom ook meestal nog kort bij de Waalse koersen. Ik reed nog podium in de Waalse Pijl. Paar keer top 10 in Luik, nog Amstel gewonnen, dus ja, Brabantse Pijl gewonnen. Dus ik was ook goed in wat ik deed. En ja, ik liet gewoon Greg zijn Vlaamse koers doen. Ja.
Mm. Ja. Toen uiteindelijk, 2016, contract bij BMC loopt af.
Ja.
Je tekent bij Quickstep.
Ja.
In mijn herinnering was dat op een heel klein contract. Op prestatiebasis, of vergis ik?
Ja. Ik wou... ja, geld is altijd belangrijk voor iedereen, denk ik. Maar ja, ik kom van 5 mooie jaren bij BMC en ik zeg, ja, nu ik wil een andere challenge hebben. En ik ken Patrick heel goed, Patrick Lefever.
Ja. Mm-hmm.
Ik weet dat hij betaalt niet graag heel veel renners. Dus ja, ik zeg, als ik ga bij hem en ik vraag te veel... Dat gaat direct nee zijn.
Ja.
Maar als ik slim speel...
Heb jij hem benaderd?
Ja, ik heb hem gebeld. Ja. En ik zeg, ja, ik ga dat spelen. Ja, kijk, contractbasis, niet zot, maar wel een mooie bonus.
Ja, en waar moeten we dan aan denken? Echt?
Maar dan was het... Maar ik zei tegen hem, kijk...
Ik bedoel, je hebt niet het contract van een neoprof of zo getekend?
Nee. Maar ik zeg tegen hem, kijk...
Maar niet wat je bij BMC verdiende.
Ik wil een bonus hebben. En dat is... Ik laat u ook zien dat ik ben ambitieus.
Ja.
Omdat ik baseerde mijn business op bonus.
Op presteren.
Ja. Dus, dat wil zeggen dat ik ga presteren, dat ik wil presteren. En ik kan... Dan ik kan nu laten zien dat ik ben nog gemotiveerd.
Het klinkt bijna alsof je met een PowerPoint naar Lefebvre bent gegaan om jezelf te verkopen.
Nee, ja, ik doe dat niet, maar ik kan wel gewoon spreken. Ja.
Ja.
Dat was niet op papier, maar gewoon ja, zo gezegd, ja.
En was hij gelijk enthousiast?
Ja, hij was verrast. Hij was verrast, maar zoals ik zei, ik ken hem goed. En ik wist dat ik moest zo spelen, want ik had ook geen manager. Dat was rechtstreeks met hem. En ja... Ik heb zo gespeeld en het is wel gelukt, ja.
Ja.
Ja. En hij is ook blij. Ik denk, ja. Dat hij vertelt dat ook graag. En ik denk dat hij heeft niet zo vaak in zijn carrière zo een renner gehad. Met al een mooie palmarès. Ja. En ik kom met dat bespreek bij hem.
Ja.
Dat is niet zo vaak geweest, denk ik.
Mm. Nee, gewoon zelf.
Ja.
Ja, Cavendish heeft het later nog gedaan eigenlijk.
Ja.
Een beetje soortgelijk.
Ja,
dus ja, je hebt daar eigenlijk, ja, wat ik zei, tweede jeugd. Je wint Vlaanderen. En nog 2 jaar daarna ook nog Roubaix.
En Amstel.
En Amstel natuurlijk. Ja, sowieso. Nee, je wint nog heel veel meer. Ik bedoel, we kunnen wel opnoemen wat je allemaal hebt gewonnen. Maar dan duurt de podcast echt heel lang.
Maar ja, Jonne zegt tweede jeugd. Maar voor jou, als ik je net aanhoor, voelt het misschien niet per se zo? Dat
ja,
is die fase bij BMC
de ploeg,
gewoon iets anders geweest?
De ploeg is echt jong ook. De sfeer en ja, de manier van koersen, de manier van werken is... Het was helemaal anders dan BMC. BMC was heel veel structuur, een beetje... Ja, dat was een Amerikaanse ploeg met een beetje Zwitserse mentaliteit.
Zwitserse precisie.
Ja. Maar dat was wel goed, omdat iedereen was op tijd. En alle meetings waren tip-top. Het was altijd leuk om te werken
met BMC. Was dat bij jou?
Ja. Ik ben ook zo altijd op tijd. En als we zeggen 1 uur, dat is niet 1:05. 1 uur is 1 uur. En,
goed dat wij op tijd waren, keer, Jonne.
Ja. Dus dat was perfect voor mij, ja.
Ja.
Mooi.
En hoe was dat dan daarna anders bij Quickstep?
Bij Quickstep was meer Italiaans, dus dat is meer... Oké, we gaan zo doen, maar dat was... En dan je komt in de realiteit en dat is ongeveer zo. En dan dat verandert nog op het laatste moment. En eindelijk is niks klaar, dus kom terug binnen 1 uur. Dus dat is een beetje zo, ja. Maar dat lukt wel, ja. Ja. Dat is een beetje de chaos, maar...
Het is misschien ook fijn om weer iets totaal anders te hebben.
Ah ja, dat was echt een shock, ja. Ja.
Maar er zijn toch ook best wel jongens die heel precies zijn daar bij Quickstep. Terpstra, ja, dat weet ik.
Nicky, ik was de ploegman met Nicky en hij was ik... Ook niet blij als we waren wij op tijd en we moesten wachten op de Zuid-Amerikaans of de Italiaans of de Spanjaard. Voor hen is de tijd is anders. Ja,
manjana.
Ja, inderdaad.
Je wint dan dus nog Vlaanderen en Roubaix. Dan komt ineens, de Strive for Five. Dat, voor mij, om heel eerlijk te zijn, het voelde een beetje gemaakt.
Ja.
Terwijl ik me heel goed voor kan stellen dat het voor jou natuurlijk, op het moment dat je die 4 monumenten hebt, dat je die 5e heel graag wil. Maar was het nog realistisch?
Moeilijk, maar mogelijk, ja.
Want je bent gewoon door je hele carrière ben je heel vaak heel goed geweest in Sanremo. Eigenlijk is het ook een koers die je ontzettend goed moet liggen.
Ja. Tof? Maar... Het is geen zware koers.
Nee, het is niet... Je kan niet...
Dat is niet dat... bijvoorbeeld, je rijdt hier de Amstel. Je vertrekt, je doet de eerste lus. Je komt hier op de Kouberg na 60 kilometer. Soms is de ontsnapping nog niet weg. En we zijn al 60 kilometer aan het koersen. En je moet al de eerste keer de Kouberg omhoog. Ja. Je bent al diep in je reserve. Sanremo, ik heb in jaren, ik denk, de 100 kilometer gekoerst voordat de ontsnapping weg was.
Ja.
Maar dat was gewoon alles op een lint. Oké, dat gaat snel. Je rijdt tussen 50 en 60 per uur. Maar dat is constant. Ja. Dat is zoals achter Derny.
Ja.
Achter motorrijden. Mm. Het is lastig, maar ook niet lastig.
Maar wel een koers waar je individueel echt goed moet zijn om te winnen, toch?
In Sanremo?
Ja.
Ik heb een zware koers nodig om een verschil te kunnen maken.
Ja.
In Amsterdam, zoals gezegd, je gaat over... Meer dan 30 hellingen.
Ja.
Vlaanderen ook. Ja. En op het eind, dat is alleen de best van de dag nog over.
Ja.
In Sanremo, ik heb bijvoorbeeld het jaar dat Julien woont, dat wij dit fantastische teamwerk, zijn wij nog met 100 renners aan de voet van de Poggio.
Van de Poggio,
ongeveer 100. Dus dat is op 8 kilometer van de meet.
Ja.
Dat is ongezien in Amstel bijvoorbeeld, of in Vlaanderen of in Roubaix.
Ja.
Ja, een grote groep in Amstel, dat is 40 renners misschien. Hmm. In Vlaanderen een grote groep is 20 en in Roubaix is 10.
En was die Strive for Five voor 2019 Roubaix echt al een ding in je hoofd of daarna dan pas?
Nee, dat was altijd in doel geweest, maar... Ik zeg, ik ga niet te snel communiceren over, omdat ze gaan zeggen, hij is te ambitieus, hij is een beetje dikke nek of zo, een beetje zot. Omdat dat was niet, in de ogen van veel mensen, was niet realistisch. In mijn ogen wel, maar ik wist voor de grote publiek, ze gaan zeggen, wat denkt hij? Die is maar in een paar koersen gewonnen en ik denk dat hij gaat de volgende Eddy Merckx zijn voor de klassiekers.
Ja.
Dus ik zeg niet te vroeg communiceren, anders kan dat ook negatief zijn. Dus we zijn pas later begonnen met communicatie.
Sanremo is ook een heel lastige koers om te winnen als je de favoriet bent, toch?
Ja.
Omdat iedereen naar je kijkt na de Poggio.
Ja, inderdaad. Ja.
Je hebt wel vaak geprobeerd op de Poggio zelf.
Ja.
En dan toch weer teruggehaald.
Ja.
Vaak nog naar een podiumplek gesprint.
Ja, en...
Maar
ik heb vaak zo renners zien winnen, die waren ze niet favoriet.
Nee.
Ja, en nee, dat zie je niet zo vaak in andere koersen, in andere klassiekers. Ja.
Hm.
Ik weet nog bijvoorbeeld, een van de mooiste edities was de 2005 met de Petacchi.
Oh ja, ja.
Dan hebben ze op kop gereden van de start tot de finish met Fassa Bortolo. En hij won nog eens in een sprint. Dat was, ik vond dat voor mij... Een van de mooiste editie, ja.
Ja?
Ja.
Vet. En waarom dan? Omdat ze zo de koers in handen namen?
Petacchi had al veel koersen gewonnen voor Sanremo. Hij was al heel sterk. Hij had, ik denk, 5 rit uit 6 gewonnen, denk ik, in Valencia. Hij had veel koersen gewonnen in Italië ook. Dus hij kwam al in Sanremo met veel overwinning. Hij was favoriet nummer 1. En toch heeft hem ja, de koers
gemaakt. Dat vind je mooi, hè?
Als, favoriete ja, als, rol waarmaken.
Als de favoriet het
ja, omdat het is zo moeilijk. Ja, als je... Ja, als je start de koers en iedereen verwacht je te winnen ja. en je wint, toch? Dat is... ja,
heb je daarom echt... extra genoten van Evenepoel?
Ja, dat was ook een beetje dezelfde bij hem in het WK. Ja. Hij was één, maar hij was niet de favoriet, hij was één
nee,
de
ja,
favoriet.
Van de favoriet ja.
Zelf binnen de ploeg ja. was het MN van Aert, mm-hmm. ja, dus hij was niet alleen. Dus ja, maar ja, toch winnen als één van de grote favorieten is wel mooi, hè?
Ja, volgens mij zijn we er ongeveer. We ja. hebben natuurlijk nog wat luisteraarsvragen. Er kwamen veel reacties op weer.
Ja, misschien moeten we eerst maar over de Strive for Five dan vragen. Of je, ja, we weten eigenlijk het antwoord al, ja. denk ik. Of je regenboogtrui zou inruilen om hem wel te completeren.
Nou, nee, ik denk niet. Ja, ik heb liever zo 4 monument plus een WK dan 5 monument en geen WK.
Ja, ja. ja. Een andere, vond ik wel een mooie vraag, van Daniel Gorgels. De mooiste koers die je verloren hebt?
Of is een koers niet mooi als je verliest?
Ja, wel. Ja, omdat ja, soms... Ja, je kunt blij zijn met een tweede plaats als je hebt alles gegeven. En je bent geklopt door iemand sterker. Maar ik moet even denken...
Het ooit geklopt door Valverde? Eerste etappe van de Tour?
Nee, omdat, ja, dat was pakken. Anders.
Was anders?
Ja. Eindelijk, ja. Eindelijk, als je spreekt van dit koers, van de dag, was het hem... hij moest gescoord zijn, want hij was bij de dopingaffaire.
Oh, ja, ja, ja.
Maar het is pas later bekendgemaakt.
Oh, ja. Yeah.
Maar als de justitie was iets sneller, was het hem niet aan de start.
Oh, ja, ja, ja.
Dus ja, ik heb dat altijd spijtig gevonden...
Omdat het gewoon een lelijke manier is om dat dan...
Ja, ja omdat ja, als ik was 23, ja, dan ik ging alle om 23 jaar gele trui worden, winnaar van de rittour. Op die leeftijd, dat verandert veel.
Ja.
Als je wint in een rit en tour en ik ben 30, ja, dat is een beetje normaal, zou ik zeggen.
Voor jou, ja.
Ja, nee, maar voor de meesten, dat is toch logisch. Maar als je bent 23, dan is het toch iets anders.
Ja, ja. ja.
Dus ja, misschien die, ja. Ja.
Vraag van Robin. Als we je hierna in het wild tegenkomen, hoe kunnen we je dan het beste aanspreken? Phil, Philippe, meneer Gilbert of iets anders? En wat wil je dan van ons drinken?
De meesten zeggen Phil, ja.
ja.
En ik antwoord altijd op Phil, ja.
Is goed. En wat wil je? Wat kunnen ze je te drinken aanbieden? Een pintje?
Ja, dat is zoals muziek bij mij. Ik drink ook graag alles. ja. In de zuiden drinken wij ook graag pasties bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Ik weet niet of dat zo bekend is in Nederland.
Ja, ik heb lang achter de bar gewerkt. En af en toe was er wel een gekkie die dat bestelde.
Ja, kijk,
ja met ijs en een beetje water.
Ja,
toch?
Ja, ja, dat is, ja, ja, ja.
Ja, drink je dat? Oh, ja. Goed,
is het anijsdrank of zo?
Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, 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 ja.
Oh, wat leuk. Maar meer in de lijn hiervan. Wat ga je nu doen?
Nu, later.
Ja, het is nu later.
Ja.
Ik keek namelijk op jouw Wikipedia en daar staat namelijk al voormalig wielrenner.
Ja, ja
dat is best pittig om te zien.
Ja, maar er komt nog een mooie project. We zijn bezig met finaliseren met verschillende projecten. Maar dat gaat nog komen.
Eerst even niks?
Ja, even niks, maar het is nooit niks bij mij. Want ik heb ook 3 kinderen... investering gedaan en ik ben altijd bezig met veel dingen. Ik wil ook blijven fietsen natuurlijk. Ja. Tijd te nemen voor de familie ook. Dus stil, echt stil en in de sofa blijven, dat is niks voor mij, nee.
Wat ga je het meest missen, denk je?
Ik denk de gevoel in het peloton of in een groep als je rijdt heel snel. En zeker als je rijdt zo bijvoorbeeld in een heel snelle afdaling, en dat is in lange peloton op een lint. En je ziet dat iedereen pakt perfect zijn bochten en we gaan zo snel door de bochten. En je hebt het gevoel zo, als je gaat soms tegen 80 per uur de bocht in. En je ziet dat, ja, oké, de eerste doen dat, dus bij mij dat lukt ook. En je gaat niet op de remmen,
ja,
zoals de rest. En dan je kijkt om achter en je ziet dat de rest heeft ook de zijwaard gedaan. En je zegt, ah, maar we zijn helemaal zot. Ja. En dat gevoel is ongelooflijk, omdat, ja, wij draaien...
Omdat je dan één bent? Of?
En adrenaline
Nee, maar
misschien?
Dat is, je weet, als één van de groep gaat fout, ja, ja, gaat ook fout.
Ja.
Dus het is een kick.
Je 80 per uur, ja, je kunt niks niet meer goed maken. Ja. Dus ja, je vertrouwt gewoon die mannen voor u en je ziet dat...
En zij vertrouwen,
ja, ze volgen de motto en ja, ja, dus de eerste zegt, als de motto passeer, ik passeer. De tweede zegt, als de eerste passeer, ik passeer. Ja. De derde zo. En
wauw. En dat
tot je... de laatste positie, zo. Ja. Vertrouw...
Ik heb echt zweethandjes gekregen.
Ja, je vertrouwt die gast voor u. En,
dit ga je het meest missen.
Ja, 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 omdat je kunt dat niet doen. En nee, ik zou zeggen aan de mensen, doe dat niet.
Doe het niet.
Op training, op open wegen.
Ja.
Blijf altijd rechts op de baan. Ja, ja. De bochten niet snijden en zo. Dat is wel een goede tip van mij.
Ja.
Dus niet proberen op training, nee.
Heb je zin om meer thuis te zijn?
Ja, 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 zeker, ja.
Ja, dat is ook de reden dat je niet in de ploegleiderswagen stapt, bijvoorbeeld?
Well, één van de redenen. Ja. De tweede reden is ook dat ik denk dat je moet eerst afstanden maken met de renners. Omdat dat is heel moeilijk, denk ik, om je ex-collega's order te geven.
Hmm. En snap ik.
En altijd achter hen zeggen... zijn en zeggen wat ze moeten doen constant. Ik denk dat het een beetje moeilijk is, ja.
Ja, ja, mooi.
Dus zoals baas van een grote bedrijf worden, te jongen. Het is ook niet gemakkelijk, omdat je moet zeggen aan mensen van 40, 50, 60 jaar wat ze moeten doen en je bent 25. Dan gezien in ogen, wat denkt hem? Die heeft geen ervaring. Ja, sorry.
Maakt niet uit.
Telefoon ging even af. Ja, wacht. Gewoon door de...
Ah ja.
Als je op het vliegtuig... Heel even nog, we zijn bijna klaar.
Ja.
Ja, volgens mij zijn we er dan toch?
Ik denk het ook.
Ja. Ja. We hebben alles gevraagd wat we durfden te vragen en wilden vragen.
Dat was prima.
En,
dat was geen vragen, dat was ik... Ik heb getwijfeld.
Mm.
Dus
nee.
Dat was allemaal goed.
Vond je het leuk?
Ja, echt, ja.
Om,
en dat was... mijn eerste podcast ook.
Ja?
Ja.
Nou,
ik heb zo per videoconferentie gedaan. Mm. Maar het is niet hetzelfde.
Nee.
In echt zo met de micro was de eerste.
We komen graag...
Dat is mijn eerste ervaring.
Ja, en beviel het?
Ja, leuk.
Hebben we je goed begeleid?
Ja, ja, ja. Dank u.
Ja,
dank u.
Nou, we komen graag nog eens terug.
We komen zeker graag nog eens terug. En wellicht dat je nog een keer met ons het... Een mooie koers of voorbeschouwen of nabeschouwen of iets dergelijks. Als wij in België zijn. Lijkt me ontzettend leuk.
Ja.
Heel erg bedankt. En nogmaals, het was een enorme eer om met je aan tafel te zitten.
Ja.
En met je te mogen praten. Bedankt ook voor alle schitterende uren koers. Want wij noemen onszelf bankzitters. Ik denk dat ik in totaal wel weken naar jou heb zitten kijken.
Ja, ja, ja. Ja.
Horizontaal op de bank.
Ja, ja, ja.
En daar liet jij te shinen. Dus ontzettend bedankt. Maaike, jou ook bedankt.
Ja.
Dit was het voor vandaag.
Morgen in het wiel bij Phil.
Ja, jij gaat morgen gewoon vlammen, hè?
Mee fietsen.
Ah, je fiets mee?
Ja.
Ah, goed.
Ja.
Ja.
8:30. Hard trekken.
Ik heb het gehoord, ja.
Je gaat een beetje fris zijn.
Vroege vogels vliegen het verst.
Ja, ja, ja. Ja.
Ja, gelukkig dat ik dit doe.
Dankjewel.
Dank u.
Kijk of je Maaike kan lossen. Dat is
lastig, hoor.
Goede benen.
Ja, benen. Goed.
Dat was het voor vandaag. Bedankt ook, eerst aan jou Phil en ook aan onze vrienden van de show. En een warm welkom aan de nieuwe vrienden en verlengers, onder wie Jelmer en Robert van der Guchten. Die waren we volgens Joris van Vught al heel lang vergeten te noemen.
Ja, sorry, Robert.
Ja, het spijt me.
Wil je ons ook steunen of een berichtje sturen? Dat kan via de Rode Lantaarnpodcast.nl. Bedankt aan de sponsoren Toto, Canyon, Auto.nl en natuurlijk onze heimaat Het is Koers.nl. We zijn er volgende week maandag.
Maandag, ja?
Ja, we nemen donderdag op maandag online.
Ah, oké. Okay.
Dus allemaal uitsmeren.
Ja, smeren, lekker smeren. Content
naar
maken
het einde
en
toe.
Uitsmeren.
Met Jonne, Tim, Frank en dan beschouwen we het hele wielerjaar na.
A bientôt.
A bientôt. I wish I
I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.